toeslaan in Efeze. De weg die je met God gaat is een geloofsweg. Dat geldt voor jullie helemaal. Jullie beginnen weer ergens aan. Maar de weg die we met God gaan is een geloofsweg. Een weg van vertrouwen. Dat een almachtig God de prijs heeft betaald. En hij nabij is. In Efeze 1. Ik wil de tekst lezen uit de nieuwe Bijbelvertaling. De NBV-vertaling. Omdat hij daar mooi in is vertaald. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten in Christus. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn. En Hij heeft ons naar Zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus Zijn kinderen te worden. En dan gaan we even naar vers 11 en 12. In Hem heeft God, die alles naar Zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop alleen te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid. In deze tekst spreekt Paulus over een voorbestemming en een bestemming. Weet u, toen God Israël uitleidde uit Egypte, was dat met een doel. Namelijk naar Kanaan gaan. We weten allemaal dat het volk van Israël in slavernij zat. Dat is een beeld ook van ons in de wereld, in de duisternis. En op een gegeven moment hoor je Gods stem, zoals jullie ook hebben meegemaakt. En je weet dat er een weg uit Egypte is. En wat was de weg uit Egypte? Als jij het bloed streek op de deurposten. En als jij onder het bloed was en de Heere God, de verderfengel, zag het bloed, dan ging die voorbij, was jij vrij. Dus je werd vrijgekocht door het bloed. En zo is de Heer Jezus ook in jullie leven gekomen. Hij heeft zijn bloed gegeven voor verzoening voor onze zonden. En door zijn bloed ben je gerechtvaardigd. En door zijn bloed gaat de dood voorbij en heb je eeuwig leven. Hij heeft het allemaal betaald. En zo mag je door zijn bloed mag je uit Egypte gaan, uit die duisternis, uit die wereld. En mag je gaan naar je bestemming. Efeze spreekt hier ook van, er is een voorbestemming. God heeft een plan in zijn hart. Dat had hij al ook voor Israël, voordat Israël in Egypte was. Dat zie je ook al in de profetie. God heeft een voorbestemming, er is een plan in zijn hart. Maar er is een hele weg te gaan naar je bestemming, ja toch? Er is een geloofsweg te gaan. Je bent er niet zomaar in één keer. En jullie zijn niet morgen gelijk ineens, halleluja, heilig. Ik heb nooit meer strijd, nooit meer verzoekingen. Nee, er is een weg te gaan, een geloofsweg te gaan. En bij Israël zie je dus ook dat Israël die gaat uit Egypte door de kracht van het bloed. Gods kracht is daar, de aanwezigheid van God in de vuurkolom, de aanwezigheid van de Heilige Geest. Paulus zegt, ze zijn allemaal in de zee gedoopt en in de wolk gedoopt. Een beeld van de zee is natuurlijk het doopwater. Je herinnert dat verhaal wel, dat de Rode Zee spleet en dan gingen ze als door droogzand gingen ze door de Rode Zee. En in die tijd was het misschien nog wel heter als het doopwater vanochtend. Ik heb het nog steeds heet. Maar ze gingen door de Rode Zee als beeld voor de doop. Ze legden alles van Egypte achter zich en ze gingen naar hun bestemming. Ze gingen naar het beloofde land. Maar daar waren ze niet in één dag. De Bijbel zegt zelfs dat God die koos nog een langere weg ook nog eens een keer. We willen natuurlijk altijd heel snel gaan als mensen. Maar God zegt, ik wil je wat dingetjes leren. En daarvoor kiest hij wel eens een langere weg. We willen natuurlijk allemaal heel graag dat als we Jezus aanvaarden in ons leven, dat hij gelijk alle problemen wegplukt uit ons leven. En dat het een weg van rozen is, altijd makkelijk, altijd blij. Maar zo is het niet in het leven. De Heer die zet je op een weg omdat hij wat wil bereiken in jouw leven. Namelijk dat jij op de Heer Jezus Christus gaat lijken. Dat je zijn beeld gaat dragen. En dat de Heer Jezus in jou gezien zal worden. En dat jij een boodschapper wordt van hem. Het gaat niet alleen om dat jouw zonden zijn vergeven, maar de Heer Jezus wil in jouw leven zich openbaren en dat hij door jouw leven heen, dat jij Christus kan presenteren aan de mensen. De Amerikanen zeggen dat wel zo mooi, het evangelieprediking is to present Christ. En dat is heel het evangelie, Christus presenteren. Christus voorstellen aan de mensen door je leven en als het moet door je woorden. Woorden zijn dan niet zo belangrijk. Je leven is veranderd. Nou, dat is een weg die je hebt te gaan. En als God ons dan op die weg stuurt, zijn er ook, zie je dat in Egypte of voor Israël, dat die weg langer duurde. Waarom? Dat ze dingen niet leerden, omdat er ongehoorzaamheid was. En de Bijbel zegt ook dat het niet zozeer ging om hun daden, ze dachten wel goed te doen. Het ging veel meer om dat ze geen geloof hechten aan God. Ik bedoel, dat was waarom ze vastliepen. Wij denken altijd van, oh, ik heb fout gemaakt, ik heb gezondigd of ben fout geweest, dus de weg duurt langer. Nee, het hart van de zaak is geen geloof hechten aan God. Omdat ze God niet geloofden. Elke keer deed God wonderen, staat ook in een van de psalmen. En dan vergeeft God hen, God herstelt hun, hij geeft hun bijstand. En dan staat er zoiets van dat de Heer zegt, toch geloofden ze in mij niet. En dat was wat God zocht. God zocht niet onze heiligheid. God zocht ons vertrouwen. En het is ook zo mooi dat God dat ook zegt tegen de Israëlieten later. Hij zegt, jullie hebben gezien wat ik de Egyptenaren heb aangedaan. Ik heb ze allemaal vernietigd. Ik heb jullie verlost uit dat land. En dat ik jullie op arendsvleugelen heb gedragen en tot mij gebracht. Ik bedoel, God stond er niet zomaar in de woestijn van, ga maar, zoek het maar uit. Maar hij was zelf daar in de wolkolom. God gaf voorziening met hun mee. Hij gaf hun zegen mee. En dat zie je ook in 1 Korinthe 10, dat God zegt, er was een rots die met hun meeging, die water gaf. En die rots was Christus. Er was een rots die met hun meeging. En dat was dan nog alleen maar een afschaduwing. Hoeveel te meer mogen wij weten dat we met ons de rots hebben die altijd water zal geven, die altijd verfrissing zal geven. Maar vertrouw je hem? Durf je hem echt daarvoor te vertrouwen? Dat is gewoon heel de kwestie. En de duivel is er altijd op uit, en de wereld, om jou te laten twijfelen. Jou te laten aanklagen en jou te richten op je eigen pogingen en je eigen christelijke dingetjes. En niet op je vertrouwen op God. En dan gaat hij aan twijfelen brengen. In Hosea staat er een hele aangrijpende tekst. Dan zegt God tegen Efraïm, ik heb je gedragen. Ik heb je gekoesterd, ik heb je liefde gegeven. En je had geen eens door dat ik je genas. Voel je iets van de pijn van God? God is zo dichtbij, hij draagt, hij is nabij. En we hebben het geen eens door. We zijn zo bezig met onze christelijke dingetjes. Zo druk met allerlei dingen. Terwijl God zegt, ik heb je gedragen, man. En ik heb je genezen ook nog eens een keer, maar je hebt het geen eens door. Je hebt geen geloof gehecht aan wie ik ben en wat ik wil doen. 40 jaar liet ik je door de woestijn trekken, zegt God. De kleren die je droeg zijn niet versleten, evenmin de schoenen aan uw voeten. Wonder, hè? Weet je waarvoor hun zolen niet sleten? Hè, omdat God hun droeg. Zijn zolen waren versleten voor ons. Wel, Jezus, de straf die mij de zonde, de vrede aanbrengt, was op hem. Hij is versleten voor mij. Hij heeft mij gedragen. Geweldig, hè? Hij slijt, opdat ik niet zal slijten. En dat is het kruis. En als God ons in de Efezebrief hier ook op weg stuurt naar onze bestemming, want de Efezebrief zegt dus, je bent voorbestemd voordat jij bestond, voordat de wereld bestond, kunnen we niet begrijpen, dat begrijp ik ook nog steeds niet, maar het gaat niet om begrijpen, het gaat om of je ergens geloof aan hecht. God verwijt dat de Israëlieten, jullie hebben je geloof niet gemengd met mijn belofte. Dus je mengt geloof met de belofte van God. En als je als kind van God het hoort, dat God jou voorbestemd heeft, een plan voor je heeft, moet je gewoon zeggen, dank u wel, Heer Jezus. Ik begrijp er wel niks van en ik zie het allemaal niet zo, maar u heeft een plan voor mijn leven. U heeft een hoopvolle toekomst voor mij, u heeft een bestemming voor mij. Een jaar geleden hebben we dit gebouw verbouwd en toen kwam Arie eerst met een heel mooi plan. Hè, een mooie bouwtekening van de architect. En dat is de voorbestemming. Hè, dat is de plan van God, de plan van de architect. Zo heeft God voor ieder van jouw leven een plan, een bouwtekening. Hè, maar toen was het niet ineens van de ene dag op de andere dag, was er boem, ineens zo'n gebouw. Dat heeft een jaar geduurd, hè, Arie. Heel veel zweet en zijn schoenzolen zijn wel versleten. En ja. Maar goed, dat was dus van dat plan van die architect tot de bouw zoals het nu is, dat is van voorbestemming naar bestemming, begrijpt u het? Is een weg te gaan. En die weg is vooral, natuurlijk ook veel zweten en alles wat erbij, maar het was vooral een weg van geloof, hè, Arie? Dat je elke keer moet zeggen, oh, het gaat weer moeilijk, Heer, we vertrouwen u. En je werpt jezelf op God, je mengt je geloof met de Heere God. En dan zie je, hey, het gebeurt door zijn kracht, hij doet het. Nou, en als God ons dan op weg stuurt, hè, en hij een plan geeft, dan zegt hij niet op een gegeven moment van, nou, hier is het plan voor je leven. Ga maar op weg en zoek het zelf maar uit. Dat is helemaal niet zo. Want als God zegt, oké, hier is het plan. Dan zal God ook voorzien in de financiën. Hij zal ook voorzien in de bouwmaterialen, opdat je tot je bestemming zal komen. En dat is precies wat Paulus eigenlijk zegt hier. Daar begint hij ook mee. Hij zegt, gezegend zij de God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Dus God begint met jou een volle rugzak te geven. Maar dat hebben we vaak niet altijd door, hè? Want heel vaak denk ik, ik moet allemaal christelijke dingetjes doen. En christelijk dat en meer bidden, meer dat en meer dat en meer dat. En anders komt God niet tot zijn doelen. Ik moet meer dat en nog eens een keer meer dat. Want dan gaat God misschien toch wel een klein beetje zegenen. Maar God zegt helemaal niet, jongen, je bent helemaal verkeerd bezig. Ik geef je eerst alle zegen en ga dan met die zegen eens werken. Dat is Gods gedachte. Weet je wat God zei toen Israël uit Egypte ging? Van, vraag allemaal sieraden en rijkdom. En Israël ging uit Egypte hartstikke rijk. Als jij je leven begint, dan moet je niet gaan denken, ik moet allemaal dit en ik moet allemaal dit en dat. En ik moet 3 keer per week naar de samenkomst en elke dag 3 uur bidden, want anders gaat God me niet zegenen. God zegt, joh, ben rijk. Je hebt de volheid ontvangen in Christus. En je moet gaan leren leven vanuit volheid. Niet om zegen, maar vanuit zegen. En je gaat niet bidden om eens een keer een extra zegeningetje te hebben, maar je gaat bidden omdat je zo dankbaar bent omdat God je gezegend heeft. In Christus. Met alles. Over elke zegen en belofte in de Bijbel hoef jij geen prijs te betalen. Ik weet wel dat het heel moeilijk is te leren hoor. Ik loop daar zelf ook telkens tegen aan. Dan moet je ook echt leren om dat bewust te zijn. Maar wij denken altijd dat wij dingetjes moeten doen om een prijs te betalen voor een zegen. Oh, ik heb vandaag maar 5 minuten minder gebeden, dus God zegent me minder. En we gaan rekenen. Maar wij denken altijd dat het afhangt van onze christelijke dingetjes. En nogmaals, ik praat daar veel over, maar dat is iets wat we heel moeilijk kunnen begrijpen. Omdat het zo tegennatuurlijk is haast. Maar ik bedoel niet dat het niet goed is om te bidden en om naar de samenkomst te gaan. Dat is gewoon heel goed, want daar is de zegen van God. Maar je doet het omdat je gezegend bent. En dat moet je bewust zijn. Je hoeft nergens voor te betalen. Voor al Gods zegen en al Gods belofte heeft Jezus de prijs 100% betaald. Een belofte van God is alsof de Heere God jou een cheque geeft, een getekende cheque, die mag je innen, maar van welke bankrekening wordt die afgeschreven, denk je? Van de jouwe? De beloftes van God, hè? De prijs voor de beloftes heeft Jezus voor betaald. Dat is wat u heel goed moet begrijpen. Hij heeft die prijs betaald. De rekening, het wordt afgeschreven van zijn rekening, maar hij heeft die prijs al betaald. Weet je, deze week, dat sprak me heel erg aan, hè? En dan wil ik nog even, ik had dat gisteren ook gedeeld en dat heeft me deze week heel erg aangesproken, dus ik wil dat je dat niet onthouden. Want vaak zitten we zo met de voorwaarden van beloftes. Dan denken we van, ja, maar ik moet toch dit en ik moet toch dat en ik moet toch dit. En ik moet toch een prijs betalen en ik moet toch meer dit en ik moet toch meer dat en allerlei dingen. En in Exodus, gaan we even kijken, een mooie tekst, waar staat dat ding? Nee. In Exodus 14 is dat, nee, 15. U kent die tekst wel als een bekende belofte. God zegt, ik ben de Heere God, je Heilmeester. Super, hè? Dat is zijn naam. Niet alleen dat hij je wil genezen, zijn naam is, ik ben genezing. En alles wat ik doe, ben ik genezing voor jou. Maar er staat een voorwaarde in en dat is waar we altijd op vastlopen. Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God, Exodus 15 vers 26. Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God en doet wat recht is in zijn ogen en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal ik u geen enkele van de kwalen opleggen die ik de Egyptenaren opgelegd heb, want ik de Heere ben uw Heilmeester. En dan gaan we al twijfelen, denken van ja, wil hij wel genezing zijn, Heilmeester zijn voor mij, want er staat ook dat ik al zijn inzettingen moet onderhouden. Wie van u heeft al zijn inzettingen altijd onderhouden? Wie wil u even uw hand opsteken? Dan bent u de eerste volmaakte onder de kinderen van God. Dus het punt van dit is dat we eigenlijk allemaal gedisqualificeerd zijn. Om maar iets van God te ontvangen. Ja toch? We zijn allemaal gedisqualificeerd om de zegeningen van God te ontvangen en de beloftes van God. Allemaal. Weet je wat Paulus zegt in Romeinen 8? Dat de Heer Jezus de eis van de wet vervuld heeft in ons. In u en in mij. Dus waar ik zijn geboden niet heb vervuld, dus ik denk eigenlijk van ja, niemand heeft dat. Maar Jezus heeft die eis, die voorwaarde, heeft hij vervuld. Dus het heeft niet te maken met, doe ik het allemaal wel goed? Maar met geloof dat hij het goed heeft gedaan. Met geloof dat hij de voorwaarde heeft betaald om jou te kunnen zegenen. En God zegt, hoeveel beloftes van God er ook zijn, in de Bijbel, in Christus is het ja. Alleen in Christus. Want hij heeft die eis van de wet, hij heeft die voorwaarden vervuld. Hij heeft die prijs betaald om de belofte te kunnen vervullen. En daarom is het in Christus. En God heeft in de Bijbel alles op Christus gezet. Alles. God zegt, ik zegen niemand meer dan alleen in Christus. En als iemand Jezus aanneemt, Christus aan, dan krijgen ze alles. Heel de volheid van de Godheid. En ik weet wel dat we dat moeten ontdekken. Maar dat is iets wat we dieper moeten gaan beseffen, weet je wel. Omdat er vaak zoveel, we leggen vaak zo'n druk op ons eigen christelijk vlees. En God zegt dat dat vlees kan God niet behagen. En wij denken altijd dat vlees, dat zonde is en overspel en moorden en stelen. Maar dat is helemaal niet zo. Vlees betekent gewoon je natuurlijke bekwaamheden, je natuurlijke kracht. Het is waarin je ergens gewone dingen van jezelf verwacht. De Bijbel zegt, we moeten niets meer van ons vlees, van onszelf verwachten. We verwachten het van God. En de Heer Jezus heeft die eis van de wet. Alles, je moet dit, je moet dat, je moet dit, je moet dat. Heeft hij vervuld voor mij. Dus je kan relaxen. Je kan vertrouwen. Je kan tot geloofsrust ingaan. Want hij doet het. En hij wil het doen in jou. En dat is ook precies wat God uiteindelijk ook zo zegt. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. De discipelen zaten er ook een beetje zo mee. Ja, we hebben toch voor u gekozen? Ja, jullie hebben ook voor Jezus gekozen. Maar weet je, dat houdt niet zo lang stand. Ik wil je ontmoedigen. Een beetje. Als jij steunt op jouw keuze voor Jezus, dan zegt Jezus, moet je eens horen, geliefde. Jullie hebben niet mij uitgekozen, ik heb jullie uitgekozen. Weet je, en als je hart daar rust in vindt, dat is waar kracht van vrijkomt. Omdat je gaat rusten dat niet hij jou heeft uitgekozen. Want we zijn allemaal wel eens bezig. Heb ik wel een goede keuze gedaan? Heb ik vandaag wel genoeg dit? Ben ik wel heilig genoeg? En dan zijn we bezig met ons, eigenlijk onszelf. Terwijl Jezus zegt, je moet meer bezig zijn met mij. En je moet rust vinden dat, oké, misschien maak je wel eens verkeerde keuze. En dan kan je helemaal aangeklaagd zijn als je hart dan maar weer rust vindt dat Jezus jou heeft uitgekozen. En dat nog wel voordat je bestond, heeft hij je uitgekozen. Geweldig. En dat hij een plan met je leven heeft, dat je heilig en onberispelijk zal zijn. Dat is zijn plan, dat is zijn voorbestemming. Nou, dat wil hij ook op beheerlijke wijze uitwerken in jouw leven. Dat zegt toch God ook zo mooi in vers 11. Hè, God die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt. Wie brengt het tot stand? God. God. God bouwt, maakt de bouwtekening en hij is ook nog eens een keer de bouwer. En hij gaat de dingen tot stand brengen in jouw leven. En het is zo belangrijk dat je hart rust vindt dat je hart tot rust vindt in genade. Dat je hart tot rust komt in God en dat je leert gewoon elke keer te zeggen, als je merkt die stress van moeten, heb ik het wel goed gedaan, heb ik wel goed gekozen, dat je hart rust vindt, dat je zegt van, Heer, misschien heb ik het helemaal verkeerd gedaan, maar dank je wel dat ik uw keuze ben. God heeft jou gekozen. En dan kan je zeggen, ja, dat weet ik niet, ik voel me helemaal niet zo heilig en zo. Nee, maar God heeft je toch gekozen. Als je gelooft in Jezus Christus, mag je dat weten. Geweldig, hij heeft je gekozen. En weet u, wat het vlees in de Bijbel eigenlijk is, die uitdrukking, het vlees is in wezen zelfvertrouwen, self-confidence. Gewoon zelfvertrouwen. Gewoon rekening houden met de dingen van jezelf en niet met Christus. En niet met de dingen die hij wil doen in jouw leven en wat hij tot stand wil brengen in je leven. De Bijbel zegt, als jij tot je bestemming wil komen, dat is een geloofsweg en dat is een weg van dat jij elke keer vertrouwt dat God het tot stand brengt. Dat het werk wat hij begonnen is in jouw leven, dat hij dat af zal maken tot de dag van zijn wederkomst. Man, het is een weg van vertrouwen. Het is een weg van geloof. Toen de Heer Jezus stierf aan het kruis, toen was er maar één discipel die uiteindelijk bij het kruis bleef. Eén discipel en een aantal vrouwen die gewoon een gevoelig hart hadden. En die discipel, we weten het allemaal, maar wie was dat? Dat was Johannes. Alle discipelen hadden Jezus verlaten. En Johannes had een geheim. En over dat geheim van Johannes wil ik het even hebben. En ik hoop dat het ook uw geheim zal worden. Jezus hing aan het kruis, en dat wil ik even lezen. En in Johannes 19, vers 25. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria van Clopas en Maria van Magdala. En Jezus hing daar aan het kruis, al uren gekruisigd, onder ongelooflijk veel pijn en lijden. En hij dacht niet aan zichzelf. Elke seconde van de 6 uur dat Jezus hing aan het kruis, elke seconde daarvan is het alsof hij zegt, dat heb ik voor jou gedaan. Ik hou van jou. Daarvoor deed hij het. En toen hij hing aan het kruis, toen zag hij zijn moeder staan, die ook een gebroken hart had, want dat was zijn moeder. En zijn moeder zag haar eigen zoon aan het kruis. En Jezus was daar bewogen mee. Hij dacht niet aan zichzelf, aan zijn eigen lijden. En hij had afschuwelijke pijn. Maar vers 26 zegt, toen Jezus zijn moeder zag. Toen Jezus zijn moeder zag. En dan zie je die ongelooflijke liefde van Jezus, die dan nog, ondanks al zijn lijden, al zijn pijn, hij zorgt voor zijn moeder. En hij zorgt voor jou en voor mij. Zo is Jezus. Toen Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar staande, zeide hij tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. En daarna zei hij tot de discipel, zie uw moeder. En van dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis. En hij zorgde op een liefdevolle wijze voor zijn moeder. En wie stond daarbij? Wie was die discipel? Johannes, de apostel der liefde. Nou, wat was nou het verschil tussen Johannes en Petrus? Petrus, u kent dat allemaal wel, was iemand die vol zelfvertrouwen zat. Self-confidence. In wezen was dat vlees. Jezus zei, waar ik heen ga, kan je me niet volgen. Want Jezus sprak over zijn kruisiging. En Jezus zei van, ja, maar later zal je me volgen. Maar Petrus dacht, ja, heren, waarom kan ik u thans niet volgen? Ik zal mijn leven voor u inzetten. Ik zal mijn leven voor u inzetten. Weet je, hij bruiste van zelfvertrouwen. Hij wist, ik hou van Jezus. Ik hou van Jezus. En ik hou zoveel van Jezus dat ik mijn leven in zal zetten voor hem. Ik ga in de gevangenis, ik ga in de dood voor hem, want ik hou van Jezus. Dus wat was zijn fundament? Ik hou van Jezus. Dat was zijn fundament. Weet je, dat houdt niet zo lang stand helaas. Want een paar uur later zie je dat de Heer, dat Petrus op afschuwelijke wijze onder vervloekingen de Heer verloochent. En de Heer stond in de hof en hij, toen de haan kraaide, keek hij om en hij keek Petrus aan en Petrus weende bitter. En waarom was dat zo? Ik geloof dat toch de ogen van Jezus alleen maar spraken en zeiden, Petrus, ik hou nog steeds van je, maar je hebt iets niet begrepen. Jouw liefde faalt, maar mijn liefde faalt nooit. Jouw liefde komt tekort, maar mijn liefde komt niet tekort. En wat Petrus brak, was die liefdevolle blik in de ogen van Jezus. Petrus, je hebt het helemaal verziekt. Maar ik hou nog steeds van je en ik geef je genade. Dat is nou genade. Iets wat totaal onverdiend is. Wat Jezus zomaar geeft, terwijl je denkt, ik ben helemaal plom, voor eeuwig verloren. Ik heb Jezus verloren 3 keer onder vervloekingen. Het is afgelopen met me. Geen hoop meer. Dan zegt Jezus, joh, je hebt gewoon iets niet geleerd. Dat je zo wanhopig bent, komt omdat je alleen maar op jezelf hebt vertrouwd. En soms moet je gewoon met je hoofd tegen de muur aanlopen. Met al je ik dit en ik dat en ik zal en ik zal en ik zal dit en ik zal Jezus lief hebben. En ik zal eens bewijzen dat ik Jezus meer lief heb dan heel die gemeente Nehemia bij elkaar. Maar dat is zoveel menselijke kracht. En dan lig je op je gezicht. Maar weet je, Johannes was heel anders. Vers 23, Johannes 13 vers 23 staat dat. Een van de discipelen, en Johannes spreekt er over zichzelf, die Jezus lief had, lag aan de boezem van Jezus. Petrus zei, Heer, ik heb u lief. Johannes die was bewust dat Jezus hem lief had, staat er. Een groot verschil. Johannes rustte aan de boezem van Jezus. Johannes rustte in het feit, Jezus houdt van mij, Jezus houdt van mij. Wow, halleluja. En hij was helemaal niet op zichzelf gericht. Ik moet dit, ik moet dat, ik moet meer hem lief hebben. Oh, ik hou niet genoeg van hem. Nee, maar hij was zo overweldigd van de liefde van Jezus voor hem. En Jezus hield van al de discipelen. Maar de enige die bewust was, echt bewust was, die er echt uit leefde. En die zich helemaal overgaf aan die liefde. En aan de boezem van Jezus lag, gewoon op zijn borst lag. En zei, Jezus, u houdt van mij. Nou, die bleef staan, die man. Omdat zijn geloof was gevestigd op de liefde van God voor hem. En daarvoor wordt Johannes ook de apostel der liefde genoemd. Begrijpt u het? Daarvoor zegt Johannes ook in zijn brief, wij hebben lief omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Dat is genade. Dat is geloof. En dat is niet van, ik moet... Nee, maar dat je weet, hij houdt van mij. Hij heeft dat bewezen. Hij is aan het kruis gegaan voor mij. En je ziet dat de Heer Jezus later dan bij Petrus komt in Johannes. In Johannes 20. Of Johannes 21. En dat is wat de Heer Jezus ook hem duidelijk wil maken. Want Petrus, je moet iets begrijpen. Je steunt veel te veel op je eigen kracht, op je eigen trucjes, op je eigen natuurlijke kracht. In vers 15. Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus, Simon, zoon van Johannes, heb je mij werkelijk lief, meer dan deze? En weet je waarom Jezus dat zegt? Omdat Petrus dat gegarandeerd in zijn hart zo dacht. Ik hou het meest van Jezus. Want hij steunde op zijn liefde voor Jezus. En dan voelde hij zich toch wel een beetje beter, want ik hou toch wel meer van Jezus dan die anderen. Maar Johannes, die was gewoon heel relaxed. Jezus houdt van mij. Het interesseerde hem niet hoeveel anderen van Jezus hielden. Hij wist, Jezus houdt van mij. Dat was zijn rust, zijn vrede, zijn kracht gewoon. En ik weet dat als ik weet dat hij van mij houdt, dan ga ik hem vanzelf wel lief hebben. Dus hij was helemaal niet zo, maar ik moet. Nee, maar hij houdt van mij. Hij heeft gekozen voor mij, man. Heb je mij werkelijk lief, meer dan deze? En hij zeide tot hem, ja, Heer, u weet dat ik u lief heb. En hij zeide tot hem, wijd mijn lammeren. Hij zeide ten tweede male tot hem, Simon, zoon van Johannes, heb je mij werkelijk lief? En hij zeide tot hem, ja, Heer, u weet dat ik u lief heb. En hij zeide tot hem, hoed mijn schapen. Hij zeide ten derde male tot hem, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? En Petrus werd bedroefd dat hij voor de derde maal tot hem zeide, heb je mij lief? En hij zeide tot hem, Heere, u weet alles, u weet dat ik u lief heb. En Jezus zei tot hem, wijd mijn schapen. Voorwaar, ik zeg je, toen je jonger was, omgodde je jezelf en je ging waar je zelf wilde. Maar wanneer je eenmaal oud wordt, dan zal je je handen uitstrekken en een ander zal je omgodden en je brengen waar je niet wil. En Jezus haalt hier ook iets aan van de zwakheid van Petrus. Je ging waar je zelf wilde, je omgodde jezelf en ik hou van Jezus en ik zal hem volgen en ik zal wel even dit doen. En Petrus zegt, er zal een moment komen dat je je handen uit zal strekken, dat je zal zeggen, oh mijn God. Ik heb op vlees vertrouwd, wilt u me vergeven? Ik heb de Heilige Geest nodig. Ik heb God nodig in mijn leven. Ik heb nodig dat Hij werkt in mijn hart en ik maak het niet zelf. En dat moet een schreeuw worden in je hart. Want weet je, God verbindt zijn zegen nooit aan de werk van het vlees, staat er. Hoe kan God zijn zegen geven die niet op vlees vertrouwen, op natuurlijke bekwaamheid en kwalificatie vertrouwen, maar die op Christus vertrouwen? Je op de geest vertrouwen. Man, misschien denk je vandaag ook van, ja, ben ik wel gekwalificeerd, ben ik wel goed genoeg? Joh, niemand is goed genoeg, hij is goed genoeg. En je bent toch nooit gekwalificeerd. Arm dat maar. Maar hij heeft jou gekwalificeerd. Hij heeft het allemaal verbracht op Golgotha. En hij wil dat je rust vindt in dat volbrachte werk. En Petrus moest dat ook leren. Van je ging altijd maar je eigen weg, maar je moet je handen uitstrekken. En anders zal je omgorden. En we hebben nodig dat we omgord worden van met kracht uit de hoge. Want dat maakt dat we stabiel blijven. Dat de liefde Gods in ons hart is uitgestort. En dat we elke keer zeggen, Heer, kom, ik heb dat nodig in mijn leven. En elke keer dat je in geloof tot hem gaat en zegt, dank u, Jezus, u houdt van mij. Ik weet het wel niet waarom, maar u houdt van mij. U heeft me uitverkoren, Heer, geweldig is dat, Heer. En ik hoef nergens voor te betalen voor beloftes. Het is ja in Christus. U heeft er allemaal voor betaald. Het enige wat God vraagt is, durf je mij te vertrouwen? Durf je in mij te rusten? Durf je werkelijk het te nemen met vrijmoedigheid? Daarom zegt de Bijbel ook, geef je vrijmoedigheid niet prijs die een ruime vergelding heeft te wachten. Want je mag vrijmoedigheid hebben. Omdat je helemaal niets hoeft te brengen bij hem om te ontvangen. Hij heeft het allemaal betaald. En het wordt van zijn bankrekening afgeschreven. Als jij je hand legt op de belofte van God, hij betaalt ervoor en hij heeft ervoor betaald. En hoef je niets aan toe te voegen, helemaal niets, dan alleen je geloof en je vertrouwen. En hier zie je dan dat Jezus dat Petrus wil leren. He, want Jezus komt bij Petrus en hij zegt van Petrus, hou je van mij? En Jezus zegt, dat woordje agape, goddelijke liefde. Petrus, hou je van mij met onvoorwaardelijke liefde? En Petrus zegt, ja, Heer, u weet dat ik van u hou. En Petrus gebruikt het woordje filia. U weet dat ik vriendschappelijk van u hou. Maar hij kon niet bij die liefde van Jezus komen. En Jezus zegt een tweede maal, Petrus, hou je van mij? Agape. En Petrus zegt, ja, Heer, ik hou van u, filia, met een vriendschapsliefde. En de derde maal zie je dat Jezus afdaalt. En dat Jezus naar het niveau komt van Petrus. En zegt, Petrus, hou je van mij met filia-liefde? En dan zegt Petrus, ja, Heer, ik hou van u met filia-liefde. En wat Jezus eigenlijk wil doen, is afdalen tot het niveau van Petrus. En zegt Petrus, wat je eens een keer moet leren, niet zo hard je best te doen hier te komen. Maar je moet begrijpen dat ik afgedaald ben naar jouw niveau. Ik ben mens geworden. En je moet eens een keer ophouden met zo te proberen God te zijn. Om het zo te zeggen. Om zo heiliger te zijn. Ik ben mens geworden. En ik zal vanaf mijn mens zijn, als je daarop vertrouwt, op mijn liefde voor jou, zal ik jou brengen naar grotere hoogte. Daarvoor zegt Paulus ook dat het de liefde is die ons brengt naar die grote hoogte in God. 1 Korinthe 13. Dus God heeft ons uitgekozen en heeft dat gedaan niet tegen zijn zin in, van moest kijken wat een misbos het zijn, allemaal zondaars. En omdat Jezus toevallig voor hun gestorven is, zal ik ze maar uitkiezen. Maar zo is het niet. God is altijd overweldigd met liefde geweest. Zijn motivatie was altijd liefde. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. Dus zijn motivatie is ongelooflijk veel liefde. En de motivatie waarom hij jou gekozen is, niet omdat je het zo goed hebt gedaan, maar omdat hij van je houdt, om wie je bent. Gewoon, en dat staat hier zo mooi in deze tekst ook, hij heeft vol liefde jou uitgekozen. En ik heb wel eens gedacht in mijn leven, ik denk van ja, God vergeeft mij omdat hij niet anders kan, want Jezus is voor mij gestorven. Nee, maar God vergeeft jou met heel zijn hart. En met heel zijn hart wil hij in jouw leven komen. Want er staat, hij is vol liefde. En dat heeft hij gedaan voordat jij bestond. Dan kan je zeggen, ja, ik heb zo'n rot leven gehad, ik heb vreselijk gezondigd. Ja, maar toch zegt God, ik heb je gezien, ik heb je uitgekozen vol liefde. Hij heeft dat allemaal ingecalculeerd. Want God weet, de Vader weet dat de prijs betaald is. En dat er een mogelijkheid is tot een volkomen herstel. Dat hij alles heeft volbracht. En hij heeft je uitgekozen om heilig en zuiver te zijn. En dat is zijn werk in jou. Hij brengt dat tot stand, zegt de Bijbel. En dan mag je hem ervoor vertrouwen. En hij heeft je voorbestemd om zijn kind te zijn. En hoe meer je dat oppakt, hoe meer je daar rust en vrede in bent, hoe meer je zal merken dat je ook tot je bestemming komt. Heel vaak zijn we zo bezig met, wat is de wil van God? Wat is de bestemming voor mijn leven? Maar bestemming begint niet met het einddoel. Ik bedoel, als we hier geen plan hadden gehad, geen voorbestemming hadden gehad, dan kan je wel gaan bouwen in het wilde weg, maar dan had het gebouw er heel anders uitgezien. En daar moet je een plan voor hebben. En daar is een tijd voor nodig. En weet je, voordat jij bestond had God jou al gevormd in de moederschoot, zegt de Bijbel, met aandacht. Alle frutseltjes erop en eraan. En God heeft je gevormd. En hij heeft je voorbestemd tot iets. Maar hij wil dat in jouw leven uitwerken. Dus het gaat er niet zozeer om jou proberen het tot stand te brengen, maar in jouw overgave dat hij het tot stand brengt. Het heeft niet zozeer te maken met die kramp om Gods wil en bestemming te vinden, maar veel meer met een diepe aanvaarding en verzoening met wie hij is, met waartoe hij je bestemd heeft, maar ook diep in je hart met wie jij bent. Dat is belangrijk. He, want het moment dat jij gewoon ook niet echt verzoend bent met wie jij bent en je worstelt zo met jezelf, van ik wil anders zijn, ik wil beter zijn, ik wil een andere neus en kleinere oren. En er is niet ook vrede en rust in jouw wezen, je zit niet lekker in je huid, dan kan iets niet tot ontplooiing komen. Dat is net alsof je op een jong plantje ineens een grote steen zet. Een jong plantje moet je begieten en liefde geven en dan vanzelf gaat het groeien. En daarvoor moet je niet bezig zijn, wat is nou precies mijn bestemming? Nee, je mag bezig zijn met hij die jouw bestemming is, hij die jou tot de bestemming brengt. En dat is wat de Heer wil. Dat is wat de Heer Jezus ook zegt. Blijf nou in mij, gelijk ik blijf in u. Wees bezig met mij. Want ik ben dat in jouw leven aan het uitwerken. En het is zo belangrijk dat je gewoon vrede vindt. En dat je blijdschap vindt. En dat je lekker in je vel zit. Omdat je weet, mijn zonden zijn vergeven. Er is geen veroordeling meer. En de duivel die me constant aanklaagt. Ik hoef er niet meer naar te luisteren. Want als de duivel jou aanklaagt en zegt bijvoorbeeld, je bent niet heilig genoeg. Weet je wat je dan moet doen? Dan moet je niet gaan discussiëren. En zeggen, ja, maar moet je eens kijken, ik heb toch vandaag gebeden en zo. Moet je gewoon zeggen tegen de duivel, kijk maar naar Jezus, hij is mijn heiligheid. Tja. En als de duivel zegt, je bent niet rechtvaardig, zeg je, ja, maar dat kan wel waar zijn. Ik geef je gelijk, maar Jezus is mijn rechtvaardigheid. Hè, dus je wijst naar Jezus. En dat geeft heel veel rust en heel veel vrede. En als de duivel zegt, ja, God heeft toch geen hoopvolle toekomst voor je. Hij heeft geen bestemming voor je en zo. Dan zeg je, ja, maar hij is mijn bestemming. De Bijbel zegt dat God zijn bestemming in mij tot stand brengt. En ik wandel in vertrouwen. Ik wandel in geloof. En dan ga je merken dat hij jou draagt. En dan ben je niet meer als Efraïm die zegt, ik had geen eens door dat hij mij genas. Maar dan zie je, ja, vanuit die rust, vanuit die overgave in Christus. Dat is mijn genezing. En hij brengt mij tot bestemming. En dus het gaat niet om altijd maar bezig zijn met de toekomst. Het gaat ermee om dat je vandaag in Jezus vrede vindt. Dat je vandaag je kan overgeven aan hem. En dat is ook precies wat Paulus zegt. Ik ben zo bang dat, zoals de duivel Eva misleidde, dat jullie gedachten ook van de eenvoudige toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. En waar het om gaat in de Bijbel, is in wezen altijd weer eenvoudige toewijding aan Christus. De Bijbel zegt dat God heeft alles in Christus gelegd. Hij is het geheim van ons geloof. Hij heeft hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente, die alles in alle volmaakt. Wie volmaakt wie? Jezus volmaakt alles in mij en in u. Dus het is een geloofsweg. En het is niet proberen je op te poetsen en beter te zijn en in die kramp te komen. Het is een geloofsweg, het is een geloofsrust, het is een overgave aan Jezus Christus. En je zegt van, Heer, dank u wel, u doet het. Ja, elke keer zeg tegen hem. Elke keer als je in een stress komt, als je in een worsteling bent, als je denkt, heb ik wel de goede keuze gedaan? En dat je aangeklaagd wordt door de duivel, omdat je voelt, ik heb gezondigd. Dat je elke keer weet, nee, hij heeft mijn zonde gedragen. En als ik eerlijk en open ben, zijn bloed reinigt mij doorlopend. Altijd maar weer, altijd maar weer, altijd maar weer, want het is in Christus. En al Paulus' brieven zijn daarop gericht. En Paulus strijdt en worstelt om de christenen te verlossen uit altijd maar het idee dat we raak niet aan, smaak niet en doe dat wel en doe dat niet en doe dat wel. En nog meer al die dingen die gericht zijn eigenlijk op het vlees van de mens. Maar God, Jezus heeft de eis van de wet vervuld in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest wandelen. En naar de geest wandelen betekent te wandelen in een geest van geloof. In de geest wandelen betekent dat jij elke keer zegt, Heer Jezus, u bent het in mij, u vervolmaakt alles in mij. Dank u wel, Heer Jezus. En dan zal je merken dat je gezond wordt. En dat wil ik jullie echt meegeven aan het begin ook van een nieuwe weg. Van reken nou niet zo erg op jouw christelijke dingetjes. Maar reken op Christus in jou. En wees als een Johannes die elke keer zegt, Heer, ik twijfel wel eens aan mijn liefde voor u, maar ik wil niet twijfelen aan uw liefde voor mij. Want dat zal geloofsrust brengen in je leven. En dan zal je merken, hey, ook al heb ik wel eens een dag dat ik niet zo voel dat ik van Jezus hou, ik weet, hij houdt van mij. En dat geeft je weer nieuwe liefde. Dan denk je, oh, ondanks dat ik zo faal, houdt hij nog steeds van mij. En dat is wat Petrus brak ook. Dat hij zo verziekt had. En dat Jezus nog steeds zei, ik hou van je, Petrus. En na zijn opstanding ging hij nog eens een keer apart met Petrus praten. Om hem te bemoedigen. Nou, dat is genade. Ongelofelijke genade. Je denkt, ik heb alles verziekt en toch is er liefde. Dan denk je, oh, dat is goed. Nou, zo'n Heer wil ik wel dienen. U ook? Ja, zo'n Heer wil ik wel dienen. Het is tot je bestemming komen heeft gewoon te maken met tot bloei en ontplooiing komen van alles wat in je zit en God in je heeft gelegd. Het heeft te maken met een geloofshouding. En niet altijd maar bezig zijn of je het wel goed doet. Maar dat je helemaal tot rust komt en bezig bent dat hij het goed heeft gedaan, dat hij het goed doet. En als je zo die weg met God gaat, zorg dat je dicht bij elkaar blijft en dat je ook in elkaars leven woorden van geloof spreekt. Weet je, en dat wil ik mee eindigen. Zo vaak is het zo dat je dan heb je liefde in je hart, je hebt geloof in je hart. En je ontmoet iemand, hè, een natuurlijke christen misschien, die de geest niet heeft. En die zegt, oh, geloof jij dat? Nou, denk maar niet dat. Denk maar niet dat God jou zal gaan gebruiken. Denk maar niet dat God dat wil in jouw leven. Denk maar niet dat God... Ja, en dan wordt je geloof afgebroken. Weet je, één kooltje alleen gaat altijd uit. Maar als je veel kooltjes bij elkaar doet, gaat het vuur branden. En weet je, God was zo wijs. Toen Maria zwanger werd door de Heilige Geest, het zal je maar gebeuren. Denk je dat de mensen van haar dorp haar geloofden? Haar eigen verloofde geloofde haar niet. Jozef geloofde al niet dat ze zwanger was door de Heilige Geest. Die dacht van, ja, bekijk het. Slippertje. En een engel moest komen om Jozef te zeggen, nee, het is echt van de Heilige Geest, Jozef. Maar denk je nou dat die mensen in haar dorp naar Maria keken van, ja, oh Maria, halleluja, we geloven gelijk dat jij zwanger bent door de Heilige Geest. Joh, die mensen dachten, joh, je bent maf. Je bent al met Jozef naar bed geweest. Zo dachten ze, toch logisch. Enorme schande voor Maria. Kijk, de engel komt bij haar en die zegt, de Heilige Geest zal je overschaduwen. En wat in je verwekt, wat zal zoon Gods genoemd worden. Nou, als Maria terug was gegaan naar haar dorp en had gezegd van halleluja, ik ben zwanger. Nou, reken maar dat de mensen heel haar geloof afgebroken hadden. En dat het kind was doodongelukkig geworden. Ja, toch? En de engel is zo liefdevol. De engel is zo ongelooflijk liefdevol. Weet je wat de engel zegt tegen Maria? Ga naar Elisabeth. Ga naar Elisabeth. Want Elisabeth had ook een wonder meegemaakt. En die vrouw wist wat geloof was. Die vrouw wist wat de kracht van de Heilige Geest was. En Maria die komt binnen in het huis van Elisabeth en die zegt, hallo Elisabeth! Weet je wat er gebeurde? Boom! Zo. Nou, Elisabeth zo vervuld met de Heilige Geest en het kind van 6 maanden sprong op in haar schoot. Dat kind reageerde op de groet van Elisabeth, op de zalving die was. Op Maria reageerde Johannes de Doper op 6 maanden in de moederschoot. En dat kind sprong op in haar schoot. En ze werden allebei vervuld met de Heilige Geest. En ze gingen tegen elkaar lopen profiteren. Profiteren bedoel ik. Ze gingen tegen elkaar profiteren, weet je wel. Dus dienstmaagd als Heer. En weet je wat er gebeurde? Een explosie van geloof. Weet je wel, dat versterkte elkaar. Was gelijk een wild vuur, weet je wel. Wow, allebei vol met de Heilige Geest. Nou, die hadden een supertuin 3 maanden lang. Maar weet je, dat is heel belangrijk, hè. Wat voor vrienden kies je op die weg? Als jij de geloofsweg gaat van vertrouwen en je hebt iemand die komt en zegt, het zal wel waar zijn, God houdt toch niet van je. En het gaat toch niet goed met jouw leven. Denk je dat jij tot je bestemming komt? Nou, echt niet. Ik voel helemaal niet meer klagen, zuchtige ween. Nou, dan ben je binnen een dag ben je helemaal ziek. Echt waar. Maar als jij een Elisabeth naast je hebt, van halleluja, ik voel de Heilige Geest. Het kind springt op in mijn schoot en helemaal vervuld met de geest. Ja, dan begrijp je het? Oh. Ja, dus kom woensdag op de bidstond ook. Kijk, een bidstond ook bijvoorbeeld. Dan kan je elkaar aanvuren, aanmoedigen. En ook als je met elkaar omgaat door de week, bel elkaar eens op en spreek geloofswoorden naar elkaar. Paulus zegt, ik heb de geest van geloof, daarom heb ik gesproken. Maar mensen die de geest van klagen en mopperen en opstandigheid hebben, zo, nou, die spreken dat ook. En die breken al je geloof af. Maar zorg dat je vervuld bent van een geest van geloof, van een positieve geest van geloof. Dat Jezus, hij is gestorven en opgestaan, hij zit aan de rechterhand van de Vader en hij bidt elke dag voor je. En je bent ook helemaal niet behouden door jouw gebeden, je bent behouden omdat hij voor je bidt, zegt de Bijbel. En dat spreek je in elkaar en zo bemoedig je elkaar. En dan merk je dat je ineens, hey, ik ben vol van de geest, ik ben ineens blij, zeg ik. Ik was zo depressief, ineens, ja, die persoon gaf mij een woord, ik ben zo blij geworden. Nou, daarvoor is de samenkomst goed. En dat je elkaar bezoekt in de huiskring en elkaar bemoedigt en aanmoedigt in geloof. En voor elkaar bidt op de bid stond. En dan merk je, wat er gebeurt. Als er een geest van geloof is, dan zie je gelijk dat de Heilige Geest, de kracht van God toeneemt. De Heilige Geest neemt toe. En kinderen in de moederschoot gaan ineens opspringen van vreugde. Leuk toch? En er gebeuren heel veel leuke dingen dan. En laten we God daarvoor vertrouwen. Echt waar. Ik eindig met 1 tekst. Ik ben alweer veel te lang bezig. Jeremia 29, vers 11 tot 13. Dat is mooi, hè? Ik vind het echt wel mooi, hoor. Ik ben wel enthousiast over die dingen. Ja. Maar dat bemoedigt, hè? Als je ziet hoe God is en wat hij wil doen. Voel je dat ook niet zo, hè? Dat het je bemoedigt? Haal een beetje de stress van je leven af, hè? Ik moet, nee, maar het is hij. God zegt, ik weet welke gedachten ik over je koester, luidt het woord des Heren. Gedachten van vrede en niet van onheil, om je een hoopvolle toekomst te geven. Om je een hoopvolle toekomst te geven. Hij heeft een voorbestemming voor je, man en vrouw. En hij wil het ook tot stand brengen in je leven. Maar Jezus zegt, als de Zoon des mensen terugkomt op aarde, zal hij dan... Geen goede werken, dat vindt hij genoeg, christelijke werken en christelijke dingetjes. Maar zal hij dan geloof vinden? Zal hij vertrouwen vinden? En durf je hem te vertrouwen? En ook al denk je, waar is hij gebleven? Achteraf denk je, hij heeft mij toch gedragen. En zijn schoenzolen zijn versleten en de mijne niet, want hij droeg mij door de woestijn. En hij wil je dragen. Amen. Laten we onze ogen, hoofden buigen. En we gaan de Heer danken. Heer, wil u danken voor uw geweldige genade, uw geweldige liefde. Wil u danken, Heer, dat u ons eerst heeft lief gehad en wilt u ons helpen. We zijn allemaal van die doedingen, van die doemensen. En vaak is het gewoon omdat we ergens op vlees vertrouwen en niet op de Heilige Geest. Maar wilt u ons vergeven en wilt u ons helpen om niet van die doemensen te zijn, maar zijn mensen. Mensen die weten wie ze zijn in Christus. Die weten geliefd te zijn door een almachtige God. Die gaan ontdekken dat wij lief kunnen hebben omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat wij de goede keuzes kunnen maken omdat hij eerst voor ons heeft gekozen. Dank u wel daarvoor, Heer. Heer, u zo prijzen en danken voor uw wonderlijke genade, uw wonderlijke liefde. En help ons dat te pakken, help ons dat te grijpen. En dat het ons zal grijpen, Heer. Ook de komende weken, dat u ons dat wil leren. Heer, er is niet zo moeilijk te vatten, Heer, dan uw genade, Heer.